Dat was in 63, werd het beddenhuis geopend. En in juli 64 het gehele ziekenhuis. Dus ook alle andere behandelafdelingen zoals fysiotherapie, röntgen, laboratorium en OK.
Betekende dat de verblijven voor de verpleegsters toen ook verkast werden?
Niet meteen. De barakken. Want in het boekje staat bijvoorbeeld dat ook boven het oude parkzicht, dus boven de villa, ook mensen woonden. Dat waren maar heel weinig. Er woonden een stuk of 5, 6, meer niet. Voor meer was ook geen plaats. De rest van het verpleegkundig personeel, althans de leerlingen, want het waren hoofdzakelijk leerlingen die daar woonden, woonden in de barakken. En die barakken, die zijn in oktober 66 is toen het een soort afscheid van de barakken gevierd. Dat zul je ongetwijfeld ook nog wel in een krant vinden. En daarna zijn die barakken afgebroken. Maar op het moment dat in 64 dus de officiële opening plaatsvond, toen is men begonnen met Parkzicht, dus de villa, in te richten als zusterhuis. En dat heeft natuurlijk nog een poosje geduurd voordat men daarin kon.
Maar in oktober 63 is het eerste gedeelte geopend.
Het beddenhuis.
Het beddenhuis. En dat betekent dat de interne verblijven voor verpleegsters dus in het Parkzicht terechtkwamen.
Toen nog niet. Toen niet later. Direct hoor. Later, dat was echt later. Want kijk, zoals je dat zo stelt, hè, dat de interne verblijvende verpleegsters, daar bedoel je eigenlijk de leerlingen mee. Want de gediplomeerden werden geacht een kamer te zoeken in de stad. Of een andere huisvesting, maar in ieder geval niet intern te blijven. Anders zou het dichtlopen. Dan loopt het vol. Dus het was alleen voor de leerlingen bedoeld. En die gingen later pas naar de villa.
Was het wel verplicht dat die leerlingen dus intern daar verbleven?
Ja, toen nog wel. Ja, toen nog wel. Nog meer kan ik daar eigenlijk niet over zeggen. Want het was gewoon verplicht overal, in elk ziekenhuis.
Maar stel nou eens voor dat die ouders in Den Helder woonden. Dat kon ze toch net zo goed bij hun ouders
zijn. Nee. Mocht even goed niet. Nee.
Wat zou de reden geweest zijn dat ze daar van afgezien hebben om gewoon thuis door te brengen?
Tja, de reden.
De reden?
Waarom ze dus intern moesten.
De reden waarom ze intern moesten. Nou, een groot deel woonde natuurlijk niet in Den Helder. Lang niet iedereen.
Nee.
Maar ook als je wel in Den Helder woonde, men trok één lijn. Men nam ook als het ware min of meer de verantwoording over. Dus als de merendeel was natuurlijk 18 of 19 wanneer ze kwamen, dus jong, en de leiding van dat ziekenhuis nam die verantwoording over en kon dat eigenlijk alleen maar doen door ze dan intern te hebben, dan konden ze er ook goed op letten. En dat deden ze letterlijk.
Intern betekende dus niet dat ze de 7 dagen in de week hoefden te zijn. Hè? Dus ze mochten in het weekend wel naar hun ouders.
Ja, vrije dagen mochten ze weer naar huis. Ja, dat mocht wel.
Ja, je zegt weekend, maar een verpleegkundige heeft natuurlijk niet elke week het weekend. Hè? Dat was meestal 1 keer in de 4 weken als je gelukkig was een weekend. En voor de rest had je dan een paar dagen midden in de week vrij.
Maar betekende dat de leerlingen dus ook in het weekend die opleiding kregen?
Nou, kijk, je moet die opleiding van nu niet vergelijken met de opleiding van toen. Het heette vroeger ook een in-service opleiding, hetgeen betekent werken en leren. Dus in mijn tijd volgden we de cursus in de avonduren. En de hoofdzuster zorgde er precies voor dat jij in die avonduren vrij had. Dus dan had je dagdienst die dag. En als je op een keer op een middagsles had, dan had je gewoon later dienst, dat je s'avonds kon werken.
In feite liepen ze dus stages, zoals ze dat tegenwoordig noemen.
Nee, je kunt gewoon zeggen, men leerde tijdens het werken, maar je moest gewoon meewerken. Het was geen stagelopen in die zin. Kijk, stage betekent dat je gaat, dat het een proefperiode is waarin je kijkt en waarin je leert. Wij leerden ook, maar we waren tevens gewoon werkkracht. Werknemer, werkkracht, daar werd je ook voor betaald. Er was niks mis mee.
Ja. Was het dan zo op contractbasis?
Ja, je kreeg een arbeidsovereenkomst waarin stond dat je leerling was in het gemeenteziekenhuis. En dat was in alle andere ziekenhuizen idem dito hoor. Eerstejaars, daar begon je natuurlijk mee, of met aspirant begon je. En daar stond dus ook bij dat je een salaris kreeg, hoeveel uur je moest werken en dat kosten in woning vrij waren.
Take my hand, I'm a stranger in paradise, or lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise for mortals who stand beside an angel like you. I saw your face and I ascended out of the commonplace into the you care. Won't you answer this fervent prayer of a stranger in paradise? Don't send me in dark despair from all that I hunger for, but open your angel's arms to the stranger in paradise and tell him that he need be a stranger no more.
Kijk, je kreeg een bruto salaris van zoveel. En dan heette kost een inwoning vrij te zijn. Maar ja, hoe ze dat precies berekenden, ja,
afgetrokken, ja, zeker. Je verdiende officieel meer. Maar die kost een inwoning was in die tijd 90 gulden of zo.
Nee, zoveel was het niet. Ik weet nog dat ik daar begon. Ik heb nog een arbeidsovereenkomst. Misschien wel leuk als je die ooit krijgt. In die arbeidsovereenkomst staat dan bruto salaris 140 gulden. En ik kreeg uitgekeerd 98. Dat was belasting, ziektekosten, ook wel kosten inwoning, denk ik, er ook allemaal af. En dan moest er nog een tientje afgetrokken worden voor het uniform. Want dat had ik wel gekocht, dat uniform, maar ze hadden 200 gulden hadden zij voorgeschoten. Dus dat ziekenhuis wilde die 200 gulden terugzien. Dat duurde dus 20 maanden. Het uniform was vrijwel versleten op het moment dat je het had afbetaald.
Dus dan moest je alweer een nieuwe aanschaffen.
Ja, daar kwam het wel ongeveer op neer. Ja.
Nou even over die bedden. Het oude Parrezicht beschikte over zo'n 70 bedden, zo lezen we. Maar het aantal kon dus verdubbeld worden, hè, tot 140 in de noodsituatie.
Ik heb altijd begrepen dat het meer bedden had dan 70. Ik zou het niet weten uit te tellen, maar ik weet nog dat wij kwamen, of jij was er toen natuurlijk al, maar ik weet nog dat ze toen zeiden dat ze 125... mensen konden herbergen. Dat was dan de villa met paviljoen B erbij. Dat was een van die barakken. Dat heette dan, mooi woord, paviljoen B. Wij mochten nooit zeggen barak, het was paviljoen.
Betekent dat dat er grote zalen waren waar heel veel patiënten lagen?
Op de chirurgie was een zaal van 31 of zo.
Nee, 16. Mannenzaal.
16? 16. Nou, zie je, zij weet het veel beter dan ik.
Ja, maar ik wil jou ook af en toe het woord laten doen.
Nee, doe
het
niet.
Maar betekent dat er dus zoveel mensen op één zaal lagen? Ja, ze zeggen, het kan wel gezellig zijn natuurlijk, maar...
Het was hartstikke gezellig, dat wel. Vooral met die mannen. En ze haalden allemaal gekkigheid uit. Ja, dus dat was heel erg leuk. Ja.
Maar dat betekent natuurlijk dat toch een beetje de privacy ook wel in het gedrang kwam, hè? Als je met zoveel mensen in zo'n zaal lag.
Natuurlijk, maar dat was iedereen gewend. Dat was niet zoals in deze tijd. Nee, en de vrouwenzalen waren kleiner. Er lagen sommige 4, sommige 6. En we hadden ook nog wat kleinere kamers. Dus waar 1 of 2 mensen lagen.
En die kinderkamer of kinderzaal, die kwam er toen ook bij?
Die was er ook. Die was er al.
Die werd ook wel vervangen, hè?
Wat doen jullie met kinderen?
Nou, die kinderen hadden toch ook een eigen ruimte waar ze dus...
Als je die foto nou eens neemt, hè, van het parkzicht. Ja. Kijk, voorheen was die middelste verdieping, dat was een stukje kraam, stukje dat was kinderafdeling, dat stukje. Dan kwam de kinderzaal van de Keelmuisoor en vervolgens de Keelmuisoor voor volwassenen. Dat was het. Die kinderzaal, dat was een grote, ruime kamer waar misschien al 10 bedjes of zo stonden. En er was er nog een zieke babyzaal aan de overzijde. En een couveuse afdeling. Dat was allemaal op die eerste verdieping.
Aan welke leeftijd moet je dan denken aan die kinderzaal? Van?
Nou, tussen de, ja, 1,5. En, want ja, daarvoor lagen ze op zieke babyzaal natuurlijk tot 1 jaar ongeveer.
En die meisjes en jongens lagen wel zo in 1 zaal of was het ook gescheiden?
Nee, waren bij elkaar. Die lagen bij elkaar. Alleen als die kinderen wat groter werden, dus 1 jaar of 10, 12, dan werden ze nog alles apart gehouden. Dan kon dat niet.
Be faithful, darling, while you're away. For when it's summer, a heart can stray. And though I'll miss you, have a wonderful time. Remember, darling, remember you're mine. If you go dancing and he holds you tight and lips are tempting on a summer night, your heart beats faster when the stars start to shine. Just remember, darling, remember you're mine. I'll be lonely, I'll be blue, but I promise I'll be true. And though I'll miss you, have a wonderful time. Just remember, darling, remember.
Toen hebben we nog een korte periode gehad. Hier zie je de brakken, hè? En dan loopt dat door. Dan heb je daar paviljoen B. En toen hebben ze een deel van de kinderafdeling overgebracht in paviljoen B. Ja. En uiteindelijk, toen dus dat beddenhuis openging, toen was de begane grond, dat was de kinderafdeling.
Oh, ja.
En dat was echt ingesteld op een zeer groot aantal kinderen in verband met de groei van de stad. Die overigens nooit is gekomen, die groei. Maar dat weet je ja, nog beter dan wij.
Bedacht ongeveer aan 100.000, 150.000 inwoners. Ja, dat is er dus niet
van. Dat staat in die artikelen trouwens ook.
Werd in die nieuwe beddenzaal ook veel van het oude weggedaan? Werden die bedden ook vervangen toen, bij die verbouwing?
Toen we het nieuwe ziekenhuis kregen wel, ja. Eerst gingen de bedden nog wel mee, dacht ik.
Nee.
Nee, meteen. We hebben meteen nieuwe bedden gekregen.
Nieuwe matrassen en dekens, ja, alles werd vervangen.
Nieuw. Ja, alles nieuw.
Ja. Dus het ging allemaal, het oude ging naar de opkoper toe?
Waar het oude naartoe ging, dat weet ik niet. Ik weet alleen wel, en daarom weten we het goed, dat het nieuw is allemaal. Want op een gegeven moment stond die opening natuurlijk van dat beddenhuis op de nominatie. En die zalen die werden schoongemaakt en werden er gewoon in de avonduren vrijwilligers gevraagd om bedden op te maken, zalen in te richten. Dat, nou, daar ben ik ook bij geweest. Jij waarschijnlijk ook.
Ja. Oh, nou snap ik het. Wij gingen met die oude bedden er naartoe. Ja. En de patiënten werden overgeheveld in de nieuwe bedden.
En die oude bedden werden weer afgevoerd.
En die oude bedden werden weer afgevoerd.
Dat was de dag der verhuizing. Ja. Het was een hele gezellige dag.
Is het allemaal in één dag gebeurd?
Ja. We moesten allemaal om 6:00 beginnen. Om de moed erin te houden kreeg iedereen een beschuit en een kopje thee. Dat weet jij ook nog.
Ja.
En toen ging het van start. En dat was heel, het was eigenlijk wel heel leuk, want we hadden tussen die twee gebouwen, kijk hier, je kunt natuurlijk niet zien, maar hier op de begane grond was natuurlijk een opening. En dan kwam men, dat was echt geregeld hoor, dat was goed geregeld. Dan de ene afdeling, dan de andere afdeling, met zijn spullen langs. Hiervoor was een soort, ja, kantoorbalie ingericht. En daar zaten mensen van de administratie alles te noteren. Wie daar overgingen en wat er overging en wat weer terugkwam, ging langs de andere kant weer terug.
Betekent door die operatie, nieuwe complex, dat er ook extra personeel werd aangetrokken?
Nee.
Want er kwamen natuurlijk wel afdelingen misschien bij. De psychische therapie was er ook misschien. Nee. Maar die is toen bijgekomen.
De psychiatrie was er toen voor die tijd niet. Die is er toen bijgekomen later.
Veel later.
Veel later.
Veel jaren pas.
Ja.
Maar de röntgenoperatiekamers, ja, dat was natuurlijk allemaal. Het laboratorium. Dus
nou, aanvankelijk was het zo dat de operatiekamer, die zat op de begane grond, op de afdeling chirurgie. Kijk, als je deze foto bekijkt. Dan aan de achterzijde, ter hoogte hiervan ongeveer, daar zat die operatiekamer. Toen dat beddenhuis werd geopend, bleef die operatiekamer gehandhaafd. Daarachter nog een poosje. Toen dus in 1964 het gehele complex geopend werd, toen kwam de operatiekamer daar, op de tweede etage, waar nu de huidige directiegang is. Weet je dat, waar de huidige directie ging?
Ja, ik ben er wel eens geweest.
Nou, daar was de OK.
Het personeel en de patiënten die hebben dus zoiets gemerkt van de verbouwing. Maar dat ging allemaal in 24 uur allemaal vlotjes, hè?
Nou, van de verbouwingen, van het nieuwbouw hebben ze veel gemerkt, hè? Rie, dat weet jij nog beter dan ik.
Jij hebt het hier meegemaakt. Godganselijke dag. Palen in de grond slaan.
Ja, dat was ik het nog niet eens.
Dat was voor de patiënt natuurlijk het allerergste. Want wij gingen s'avonds naar huis toen we gediplomeerd waren. Maar die patiënten bleven erin liggen. Maar nou was s'avonds natuurlijk wel over hoor. Maar de hele dag hoor, was dat.
Maar we hielden er toch een beetje rekening mee met een aantal patiënten, zeker in de operatiekamer, dat niet al te veel lawaai veroorzaakt werd?
Nee, dat konden ze niet. Ze moesten gewoon doorgaan die mensen om te bouwen. Maar ja, rekening mee houden. Nee, je kon geen bedden leeg laten staan aan de kant waar het nieuwe gebouw gezet werd.
Maar was er geen opvangmogelijkheid, bijvoorbeeld in het Litwine ziekenhuis, dat ze dus tijdelijk een aantal patiënten daar konden onderbrengen?
Nee, dat kon ook niet, want Litwine was toen ook nog niet zo groot, want er is ook nog een heel stuk later bijgekomen.
Ja, weet je, dat heien, dat ging natuurlijk door in het bouwen. Ik heb daar niet zoveel van meegemaakt, zij heeft het veel langer. En nou zeg je, konden ze niet ergens anders patiënten neerleggen? Dat kan niet, want dit proces heeft jaren geduurd. In 1958 ging de eerste paal de grond in, 1958. En in 1963 werd dit dus een keer geopend. Dus er zat 5 jaar tussen. Ja. In die krantartikelen staat ook waarom het zo lang geduurd heeft. Je kon niet zeggen van dan laten we maar een stukje onbenut. Dat ging niet. Bovendien, dat dreunde door alles heen. Gehad daar zelf op de chirurgie in die periode nog opgenomen te zijn, dus ik weet het.
Maar ja, ik kan me voorstellen dat toch een aantal patiënten wel heel problemen mee hebben gehad met de lawaai-overlast.
Nou, nee.
Niet eens zo heel erg, nee. Nee, dat viel reuze mee. Alleen mensen dus met een hersenschudding en zo, dat probeerden we zoveel mogelijk naar de andere kant van de afdeling neer te leggen. Maar ook daar merkte je dat natuurlijk wel.
adios, 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 adios,
adios. Moon watching and waiting above. Soon it will be blessing our love. Adios,
adios, adios.
Oh, happy endings,
adios,
I'll return
adios,
dear to you.
Adios, adios.
With a love true, no more to bid you adios.
Het intern had gedeeltelijk een paar kamers die voor de klas bedoeld waren. Maar het was niet een hele afdeling. Nee. Maar, hoe heet ze? Bosman. Die
ja, was het, dat was de nieuwbouwman. Ja. Als je de foto bekijkt.
Ja.
Later toen dit geopend werd, was deze afdeling, de allerbovenste, de vierde etage, waar je die mooie balkonnetjes ziet, die zijn nu weg.
Ja, ja.
Die balkonnetjes, dat waren klassenkamers. En dit heette de klas. En dit stuk erbij, dat was de keelneusoor. Een oogafdeling, dat was daar.
Die klasafdeling, die hadden een mooi uitzicht op de helder zo.
Schitterend, die hadden het heel mooi hoor. Dat was
met
echt
de hele
prachtig.
Derde verdieping.
Vierde verdieping.
Ja, vierde verdieping.
Derde verdieping is ook mooi hoor.
Ja, maar de vierde ook, want wij hadden een verrekijker liggen. En dan kon je dus de Tesselse boot zien komen en gaan.
Ja.
En de patiënten stonden vaak aan het eind van de gang te kijken over heel Den Helder heen.
Het was voor sommige patiënten wel heel genoegen, zou je denken, om daar te gaan liggen dan.
Oh nee,
verstandig. Hangt er vanaf wat je hebt.
Maar ze worden nog, ze gaan nog met de verrekijker hierboven, hoor.
Ja, ja.
Nog. Maar je had het over die klassen. Deze bovenste verdieping in de oude villa, dat was de interne geneeskunde. De voorkant was intern en aan de achterkant en aan de achterkant van die zijde, daar waren klassenkamers.
Ja.
En daar heb jij gewerkt.
Ja, daar heb ik gewerkt, ja.
Daar had je zelf nog een eerste klaskamer.
Ik heb gehoord dat je voor een paar gulden extra dus in een eerste klasse kon liggen. Dus
nou,
in tijd.
Een paar gulden.
Nou ja, het was
dat meer,
die tarieven waren natuurlijk niet te vergelijken met tegenwoordig.
Nee, nou, je was daar natuurlijk voor verzekerd, hè? Ja, voor klas. Je had dus verschillende klassen.
Verzekering.
Ja, tweede klas verzekering en derde klas.
Je
en
derde,
eerste klas.
Ja, derde. En je had 2A en 2B.
B. Ja.
En eerste. Ja. Nou, eerste lag bijna nooit iemand.
Nee, enkele keer. Heel enkele keer.
En 2B, dat waren de meeste. Hier lagen 2B. Ja. Lagen ze met z'n tweeën op een kamer.
ja.
En twee avonden, het precieze verschil daartussen was, weet ik niet. Het had te maken met het met bijvoorbeeld faciliteiten voor het bezoek, geloof ik.
De eerste klas had vermoedelijk wel een televisie op de kamer.
Nou, die waren in die tijd was nauwelijks televisie, nee.
Nou, in 63 toch wel?
Nee, het hele ziekenhuis had geen tv in die tijd.
Nee hoor. En alleen als er een bijzonderheid was, bijvoorbeeld met voetballen, dat je, hoe heet dat ook weer, als aan het eind van
Interland
was of zo, hè, dat iets bijzonders in ieder geval. Dan mochten ze wel dus een tv van huis meebrengen en dan kon de hele zaal er naar kijken.
Ja.
Naar die ene televisie.
Ja. Maar later, toen we dus in dit gebouw zaten, in 63, toen was er op elke afdeling de luxe van één tv.
Ja.
Dat was hier. Hier niet hoor. In die villa niet. Nooit een tv gezien.
De leerlingen hadden geen televisie in ieder geval.
Er was één televisie was er in de barakken in die huiskamer. Even kijken. Dit is de huiskamer. Dit gedeelte op die foto. Daar stond één televisietoestel. Dat was zo groot. En daar kon je naar kijken. En het had één zender. En later twee.
Dus er werd nooit over gediscussieerd van welke station je dus
op zat. Even goed nog, maar er waren een paar oudere zusters in huis.
En die waren de baas.
Nou, er werd niet eens tegen geageerd.
Nee.
Die mensen zetten de televisie aan. En als daar wat aan stond, je kreeg het niet in je hoofd om te zeggen, zuster, ik wil dat uit hebben, want ik wil naar dat of dat kijken.
Nee.
Dan kreeg je niet in je hoofd. Nee. Dat vond je heel normaal.
Hey, little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. I'm warning you. Day after day, there are girls at the office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curlers, you may not see him again. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. He's almost here. Hey, little girl, better wear something pretty, something you'd wear to go to the city and dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. Oh, time to get ready, time to get ready, time to get ready for love. Cold time to get ready, time to get ready, time to get ready for love. Cold time to get ready.
Op je vraag terug te komen, dit was natuurlijk een bejaardenhuis geweest, hè?
Ja.
Dus daar heeft nooit een ziekenhuiscommissie, neem ik aan, naar gekeken. Maar dit moest er zo aan vast. En of ze het expres gedaan hebben zo, dat zal haast wel. Want als je verpleegkundeboeken leest uit die tijd, uit 50, 60 jaren, maar ook eerder, dan werd bijna alles gebouwd op de zuidoostzijde.
Ja.
Want dan hadden de mensen dus de ochtendzon en dan draaiden, als de zon heet werd, draaide die natuurlijk weg. Dan stond hij op de achterkant.
Aan de andere kant kun je zeggen, als je aan de andere kant gebouwd had, had je een mooi uitzicht op het landelijk gebied, een rustgevend gebied, in plaats van al dat verkeer, en op, misschien nog op de zee.
Nou, om te beginnen ging er natuurlijk een fractie van het verkeer langs als nu, dat om te beginnen. En ten tweede, nu hebben ze airconditioning. En toen was het toch wel belangrijk om daar enigszins rekening mee te houden met zonwering.
Ja, ja. Dus dat is eigenlijk de hoofdreden geweest om het op die...
Ik weet het niet, maar ik denk dat dat misschien een rol heeft gespeeld. Dat je daar wat rekening mee houdt.
Men kreeg in 63 ook plafondverwarming, hè?
Vloerverwarming was het. Vloer en plafond natuurlijk. Ja, dat was vloerverwarming. Weet je dat nog, Ria?
Nee.
Het was altijd wel centraal verwarming natuurlijk.
Dat was natuurlijk met radiatoren. En toen kregen we die verwarming...
Ja, maar dat zat bij het raam. Daar kwam de warme lucht vandaan.
Ja, maar dat was alweer later. Dat was toen het gerenoveerd was.
Geen idee.
Ja, wij hadden plafondverwarming en vloerverwarming. Tenminste, zo werd het genoemd. Of het nou vloer of plafond weet ik niet. Maar die verwarmingselementen zaten tussen die verdiepingen in. En het was de bedoeling dat het warm werd natuurlijk. Alleen, in het begin gaf dat erg veel problemen. Weet je dat nog?
Oh, het was zo koud. Het was zo koud in de winter met die oostenwind. Of als de wind van de andere kant afkwam, die uiteinden, die waren niet warm te krijgen.
Deze kant vooral, hè?
Dus de patiënten lagen met een extra dekentje.
En een straalkacheltje.
En een straalkachel erbij, ja. Ja. Want overal stond een straalkachel bij. Ja.
Uit het krantenstukje kunnen we opmerken dat het voor jullie wel aangename werken was. Hè? Want jullie kregen verrijdbaar materieel. Ja. En mooie bedschermen. En spoelmachines.
Beslist, dat is een hele grote vooruitgang geweest. Ja.
En die oproepcentrale.
En de oproepcentrale.
Nou, de mensen die dus patiënten of ergens liggen, dat je dus opgeroepen werd om op een andere plek te gaan.
Nee, dat was het toen nog niet.
Dat was pas in allerhoogste gebouw.
Alles werd gerenoveerd en dat het hele nieuwe chemie was. Toen was die oproepposten met die zusterscentrale. Die was het toen pas. Hier niet. Als je een patiënt was, je drukte op de bel. Er kwam een zuster die zei, wat wenst u? En dan zei je, nou dat en dat wens ik. En dan kwam er iemand dat verzorgen.
Dus er was alleen sprake van dat er in 63 dat zou komen, maar nog niet gerealiseerd werd.
Nee, je moest. Het was wel een wat verfijnder belsysteem dan in het oude huis. Weet jij het in het oude huis nog hoe dat was?
Daar ging een belletje en dat moest je horen. Daar moest je de deuren altijd open laten staan.
Die bel ging af bij de keuken op elke afdeling. En er werd van de keukenzuster verwacht dat ze even iemand riep. Zo was dat. Dat was heel omslachtig.
Ja.
En later kwamen we dus in dat gerenoveerde, nieuwe beddenhuis, ik kom er niet meer uit, dat nieuwe beddenhuis. En daar had je ineens de luxe dat je drukte op de bel en er ging een lampje branden buiten de deur. En dan zag je dus een rood lampje branden.
Ja.
En als jij zelf op een kamer was, dan moest je naar beneden zetten.
Knopje uit.
Dan ging je groen.
Ja.
En als er dan een bel ging, dan hoorde je tenminste. En als je hulp nodig had, zelf op die zaal, drukte je ook op de bel. Dan ging je rood, groen, weet je dat nog?
Ja, dan ging je flikkeren.
En hier liet hij alleen maar in die oude villa liet die nummer zien.
Ja.
Dus dan moest de keukenzuster, die moest dan roepen, 321 belt of zo.
Ja.
Ik weet nog dat ik dat deed.
Maar ja, die nachtzusters die zullen natuurlijk ook op een of andere manier in contact zijn gekomen met die patiënten als er wat problemen waren.
Hetzelfde manier.
Ja.
Patiënt belt. Je ziet het lampje branden en je gaat heen.
Ja.
En het was geen lawaai op zaal. Dat was alleen maar je hoorde het alleen maar op de gang. En je zag het lichtje branden.
Ja.
En in het oude gebouw moest je echt... belde ook de patiënt. Maar dan moest je gaan kijken welk nummertje er was gevallen.
Oh, ja.
Dat was naast de keuken zat zo'n kastje. En dan was dat nummertje gevallen.
Hadden jullie zusters ook een beetje inzicht op de zaal? Keken jullie, of was het afgeschermd allemaal? Dan kon die nachtzusters ook wel zien wat er allemaal in zijn zaal gebeurde.
Er was niks afgeschermd.
Nee, er zat gewoon een deur voor.
Ja, maar kon je dus vanuit het glas kon je zo in de zaal kijken?
Nee. Het waren allemaal kruis.
Nee. Het waren geen zaal, grote zalen meer?
Nee, het waren zaaltjes van 6.
Ja.
Je bedoelt in de nieuwbouw?
Ja, nou in de oude situatie waren er wel grotere zalen.
Nee. De grootste was, wat Ria net al vertelde, was die mannenzaal,
16.
En voor de rest waren het 6, 4 en 3 persoonskamers. Op de interne had je ook nog 2 en 1 persoonskamers.
Ja.
En op de chirurgie
ook. Daar was ook klas bij.
Ja, daar was ook klas bij. En op die nieuwbouw, daar was de grootste zaal 6.
Heel belangrijk bij die verbouwing was ook de ontspanningszaal, hè? Het dagverblijf. Die kwam er toen ook zeker bij.
Er was op elke afdeling waren twee huiskamers.
Ja.
De lopende patiënten konden daar in geval.
Twee huiskamers, die konden daar gaan zitten. En daar kwam toen ook een televisie. Dat was de eerste televisie die daar kwam. Maar de andere huiskamer, dus ze hadden er twee. Maar de ene was voor de rokers en de andere voor de niet-rokers.
Dominique et Nicanica s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu.
À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois.
Dominique et Nicanica s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu.
Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Dominique, mon bon père, regarde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu.
L'administration, dat was vroeger. Was dat voor de ene kant was het laboratorium zat daar. En als je doorliep die gang in, was de andere kant was een zaal waar ze ook kerkdiensten hielden. En ook feesten, dus zeg een multifunctionele zaal.
Ja. En de ruimkamer?
Nee, dat was ergens anders. Daar zou een biljart komen, dat heb ik toen ook gehoord. Maar ik heb nooit een biljart gezien.
Nee, het is daar nooit.
Nou, er is wel sprake van geweest.
Ja, ja. Er is wel voor meer sprake geweest wat nooit kwam, niet waar.
Maar ja, in ieder geval als liggende patiënten, of lopende patiënten, konden jullie in ieder geval voortaan goed vermaken daar, hè? Die dagverblijven.
Nou ja, vermaken, je kon daar zitten. En je moest jezelf vermaken.
Ja.
Een boekje meenemen, tijdschrift meenemen, zoiets. Maar er was niks te doen.
Nee.
Alleen de televisie.
Ja, ja.
Je had het nog over een rouwkamer. Nou, hier. Dit gebouw.
Helemaal aan het einde, bij de Huisdarenpolder.
Dit, als je dit ziet, dit stukje, dat was het mortuarium.
Ja, ja.
En daar was dus, daar werden dus overledenen opgebaard. En heel kort maar, want de begrafenisondernemer kwam natuurlijk mensen heel snel ophalen.
En,
en daar was ook een kleine ontvangstruimte voor familieleden.
Die mochten daar ook gewoon 24 uur bij aanwezig zijn?
Nee. Als iemand daar naartoe wilde, dan moest er eerst een sleutel gehaald worden natuurlijk bij de portier. Er moest iemand mee en die ging dan mee daar naartoe. Maar vergeet niet, het was alleen maar een gelegenheid waar mensen opgebaard werden, een korte tijd. misschien niet langer dan 24 uur.
Nee. Maar je had nog wel een kamertje voor mensen die stervende waren, waar de familieleden dus woonden.
Dat was gewoon op de afdeling.
Dat is heel iets anders.
Dat was gewoon op de afdeling en daar mochten ze wel bij blijven.
Tuurlijk. Ja. Kijk, als iemand kwam, iemand ernstig ziek was, op in het beddenhuis, op welke afdeling dan ook, dan kwam zo iemand meestal op een of twee persoons kamer te liggen. En dan mocht de familie komen wanneer ze wilden. En dan werden de mensen uitstekend verzorgd, de familieleden. Want zo, ik weet nog van mensen die daar echt wel een week waren, die dan ook daar sliepen, daar eten.
Die waren dus intern, in feite.
Nou ja, zo ongeveer wel. Ja. Dat heb jij toch ook nog wel meegemaakt?
Ja, jawel.
Van mensen van,
dat ze echt overnachten in het ziekenhuis.
Dat ze overnachten in het ziekenhuis. Vooral mensen die natuurlijk van Texel kwamen. Of verder weg kwamen.
Ja.
Dan gebeurde dat. Maar iemand die natuurlijk hier in Oude Helden woonde, niet. Nee. Maar ik bedoel, voor de anderen wel. Dat heb jij ook meerdere keren meegemaakt. En die mensen aten ook in het ziekenhuis. Die bleven daar gewoon.
Ja.
Dat was een hele andere situatie. Kun je ook niet vergelijken met nu, hoor. Echt niet.
Nee. Die kinderafdeling is toen ook nog verbeterd. Hè? Er kwam ook een vergrendelingssysteem.
Oh, je bedoelt hier op de begraafplaats?
Ja, ja. Er kon dus maar één deur tegelijk geopend worden toen. Dat was toch gewoon een systeem wat nog niet elders in Nederland was toegepast. Het was heel modern allemaal. Hè?
Oh, maar je bedoelt denk ik het systeem om infectieziekten tegen te gaan.
Nou, dat was op die kinderafdeling. Ja. Misschien omdat te veel heen en weer gelopen.
Nee. Weet ik niet. Ik heb
Ik ben daar natuurlijk wel geweest op de kinderafdeling. Dan, dat was dat sluizen en dat boksensysteem.
Ja, maar die deuren waren niet vergrendeld.
Nou, dat was wel zo. Als je, als je op de kinderafdeling, ik heb er kort
in
gewerkt.
In dat je was.
Nou, je liep, als je zegt, ik ga een van die kamers binnen, dat waren dan die kamers waar besmette patiënten lagen. Je ging er binnen, dan kon die andere deuren niet eerder open. Als dat die deur die jij geopend had, weer achter je dicht was.
Oh, op die manier.
En dan dat ging dus...
Dat merkte je eigenlijk niet zo, omdat je toch daar aan moest trekken voordat je bij het kind kon komen.
En tegen die tijd dat je natuurlijk er weer uit moest. Ja, het kwam een keer voor dat je de deur niet open kon krijgen, maar moest je even wachten. Want er stond er ergens anders een deur open. Dat was het systeem. Dat was wat je bedoelde, denk ik.
Maar goed, alles bij elkaar was het een heel verbetering in 1963. En wat dat betreft, die opening zelf kan je zich nog goed herinneren natuurlijk in 1963. Want het was op zich een hele gebeurtenis. Hè.
De officiële opening bedoel je?
Nou, in 1963 was de opening van het eerste gebouw natuurlijk.
Ja, nou, dat was dus de verhuizing. Meer hebben we daar niet van gemerkt.
Wel, Ria.
Wat dan?
Ik werkte op de kraam, dus ik heb het zelf op dat moment niet echt aan hoeven deelnemen. Maar ik merkte het wel. Er moesten natuurlijk ook mensen werken. Niet iedereen kon natuurlijk de nieuwbouw in om alles te laten zien. Maar ze hebben vlak voordat de openingshandelingen, zoals die in de krant zijn beschreven, werden verricht, hebben ze de Helderse bevolking gelegenheid gegeven om het nieuwe gebouw te bezichtigen.
Oh, bedoelt u dat?
Ja, en toen gingen een aantal mensen gingen daar dingen naar laten zien en laten kijken. En er moest personeel mee om mensen rond te leiden. Wow. En het was wel komisch. Dat is misschien wel leuk voor je stukje. Was wel komisch. Je had het er net over. Jullie hadden ook nieuwe spoelsystemen. Nou, je had zo'n mooie poospoeler gekregen, hadden we.
Ja.
En dat ding hadden we natuurlijk nog nooit eerder gehad. Dus op een gegeven moment, toen zou er een leerling met een groepje mensen mee. En die zou dat ding demonstreren. Dus die stopt daar een po in. En dat ging goed. Toen zou ze een urinaal spoelen, maar wat doet ze? Ze vergeet die deksel dicht te doen. Dus een fontein van water schoot over de aanwezigen. Die vonden dat niet leuk, want het was natuurlijk, je was in het nette pak. Die waren niet blij. Maar dat kwam gewoon omdat je niet geleerd had om die dingen te bedienen.
Nee.
Dat was nog zo nieuw.
Ja.
Nou ja, in ieder geval, dat heeft dokter Eijkman nog allemaal meegemaakt, hè, die opening.
Dokter Eijkman heeft de opening van het beddenhuis heeft hij meegemaakt. Hij heeft er ook alles aan gedaan, dus gelukkig heeft hij dat meegemaakt. Alleen de officiële opening in 1964, toen was hij er helaas niet meer.
Nee, toen is de heer Eertmans...
Toen was het Eertmans inmiddels. You don't have to be a baby to cry.
Be a baby. De Christelijke Jonge Mannenvereniging was een vereniging waar, het zegt het al, jonge mannen bij elkaar kwamen. Het waren jonge mannen die dus vanuit de kerk de Christelijke Jonge Mannenvereniging opzochten. Het was wel een eigen organisatie met een eigen bestuur die niet aan een kerk verbonden was. Het was zelfs een wereldorganisatie. Het is niet alleen een landelijke, maar het is een wereldorganisatie die overal in de wereld zijn afdelingen had. Wij in de Helder kwamen bij elkaar vrijdagavonds meestal in de bovenzaal en dan hadden wij verenigingsavond. Die verenigingsavonden bestonden daaruit dat er voor de pauze meestal een gedeelte uit de Bijbel gelezen werd. En er werd dan over gesproken. En na de pauze was er een ontspannend programma. De vereniging had ook nog onderafdelingen, dat waren jongensclubs. En die draaiden dan in de benedenzaal. Zaterdags werd er instuifavond gehouden. En dan was iedereen hartelijk welkom om de avonden te bezoeken. In Stuifavonden hield dit in dat de jeugd die langs de straat zwierf opgevangen werd. En die konden dan s'avonds boven in de bovenzaal biljarten, tafel tennissen. Een drankje drinken bij de bar, wat uiteraard geen sterke drank was. Er werd alleen drank zoals Joy en cola gedronken en chocomel en dat soort zaken.
Waren het hoofdzakelijk de ouders die hun kinderen bewogen lid te worden van de CFV of toch was het meer eigen initiatief?
Nou, ik kan natuurlijk alleen maar over mezelf praten. Ik ging er uit eigen initiatief heen en ik kan me voorstellen dat bij vereniging die kerkelijk gebonden waren ouders, er ouders waren die je er naartoe stuurden. Maar dat was niet in het geval, in mijn geval was dat niet zo. Ik werd er niet naartoe gestuurd, ik ben er op eigen initiatief naartoe gegaan.
Het had wel een klustige signatuur uiteraard, want het ging uit van de hervormde gemeenschap, kan je wel stellen?
Nee, dat wil ik tegenspreken. Het ging niet uit van de hervormde gemeenschap. Er waren ook Lutherse mensen die daar kwamen. Eigenlijk kwamen er mensen van allerlei gezindten, behouders van de gereformeerde kerk, want die hadden een eigen jeugdvereniging. Maar verder was het op alle gezindten gericht. Ik zei al, het was een wereldorganisatie die niet aan een landelijke kerk verbonden was. Maar het kwam er wel op neer dat er hoofdzakelijk hervormde jongeren naartoe gingen, omdat de hervormde kerk voor die leeftijd van boven de 16 jaar geen eigen jeugdvereniging bezat.
Ja, dat is correct. Ik ben er altijd van uitgegaan dat het inderdaad uit de hervormde kerk geregeld was. De gereformeerden hadden ons genoegen en de hervormden hadden inderdaad de CFV. Ja, ik ben er wat later bij gekomen, niet in de tijd dat... Nee, dat werd inderdaad niet gedaan.
De activiteiten in die dagen waren natuurlijk toch wel heel anders dan bij het Zwarte Schaap. Want ik heb toch wel later begrepen, 63 met name, daar werden toch ook wel dansavonden gehouden. En zelfs carnaval, maar daar komen ze direct nog even terug. Bij jullie was het dus, het speelselement is natuurlijk wel altijd erg belangrijk geweest. Het biljarten, hoewel dat vroeger ook niet altijd in bepaalde kringen juist werd gevonden. Maar goed, tafeltennis en schaken. Dammen en die soort spelletjes werden er veel gedaan.
Ja, op de zaterdagavond, hè? Op de vrijdagavond, op de verenigingsavond niet. Maar dan hadden we een onderwerp en daar werd dan over gesproken. Maar daar heb ik net al over verhaald. En dan hadden we als visie dat we ook wat naar buiten moesten doen. En dat was dan de instuivenavonden op zaterdagavond, waar het mogelijk was dat je kon biljarten en tafeltennissen en allerlei andere spelen kon doen.
Die onderwerpen, waren die hoofdzakelijk kerkelijk of maatschappelijk, politiek?
Het waren bijbelse onderwerpen, maar het waren ook maatschappelijke en politieke onderwerpen kwamen er aan de orde.
There's a gold mine in the sky, far away. We will find it, you and I, some sweet day. There'll be clover just for you down the line, where the skies are always blue, pal of mine. Take your time, old mule, I know you're growing late. But you'll pasture in the stars when we strike that plain. And we'll sit up there and watch the world roll by. When we find that long lost gold mine in the sky. And we'll say hello to friends who've said goodbye. When we find that long lost gold mine in the sky.
Het heet aanvankelijk Christen Jonge Mannenvereniging. Meisjes waren kennelijk nog niet welkom als zodanig. Daar is later toch wel verandering gekomen, hè?
Ja, die tendens ging later door. En toen is de Christelijke Jonge Mannenvereniging ook landelijk veranderd. Want dat was ook een landelijke tendens. Dat hebben wij in de Helden niet uitgevonden. Dat er dames toegelaten mochten worden. En toen werd het CJV. Een CJV betekent eigenlijk een Christelijke Jongelingsvereniging. Dus dan hadden we de dames erbij opgevangen.
Maar dat is wel moeizaam gegaan, hè?
Nee. Dat ging eigenlijk automatisch. Op een gegeven moment was het zo dat het was toegestaan dat er ook dames mochten komen. En al ras werden de dames meegenomen. De jonge mannen vonden dat heel gezellig. En namen de dames mee naar de vereniging. En dat is niet moeizaam gegaan.
Waren het hoofdzakelijk scholieren, studenten die zich aanmelden of ook nog wel werkenden?
Nee, het waren niet alleen scholieren en studenten. Het waren ook mensen die al werkten in de maatschappij. Dus timmerlieden, bankwerkers, mensen van de werf. En ook scholieren van HBS, Lyceum en MULO.
Maar ja, omdat het natuurlijk over het algemeen de bouwvakkers, ik noem maar een bepaalde groep, die hebben toch niet zoveel interesse om zo'n vrijdagavond een discussieprogramma bij te wonen als ze de hele week gewerkt hebben.
U vergist zich enorm, want ja, de maatschappij zat toen heel anders in elkaar. Er werd veel meer gelezen, denk ik. En ook als je in de bouw werkte of ergens anders werkte. Zeker als je in een christelijke maatschappij was grootgebracht, had je interesse op allerlei gebied. En dat was niet alleen in de christelijke wereld zo. Ik heb me laten vertellen dat het in de socialistische wereld ook zo was. Er werd vroeger veel meer gelezen. En er werden veel meer onderwerpen bij de kop genomen om daar over te discussiëren. En dat was ook bij de socialistische jeugd zo, heb ik me laten vertellen. Dus het was een algemeen maatschappelijke tendens dat je zo bij elkaar kwam.
De avond begon met een gebed en het voorlezen uit een deel van de Bijbel, neem ik aan. Er werd misschien ook nog gezongen. En vervolgens gingen we dus over met het programma.
Ja, er werd veel gezongen onder leiding van gitaren en andere instrumenten. En er werd het overigens niet alleen christelijke liederen gezongen. We waren in bezit van een eigen liedboek en er werden ook andere liederen gezongen, profane liederen.
Als je binnenkwam, dan hadden ze links een zaaltje, een klein zaaltje, met inderdaad, waar we net over hadden, is, gevuld met boeken. Rechts zat de beheerder. In mijn tijd was dat de familie Postma. Ik heb nog steeds contact met mevrouw Postma trouwens, dus dat is wel leuk. Meneer Postma is overleden. Wij gingen altijd zaterdagavond de trap op naar boven, naar de zaal. Ja. Wat ik me herinner is donker.
Klopt dat? Weinig verlichting.
Nee, ik bedoel het hout. Het was allemaal hout. Houten vloeren, is dat zo?
Oh, het was meer een kersenhouten kleur. Het was niet echt donker.
Nee.
En daarboven was stukwerk. Dus het was een lambrisering van kersen, van een soort, de kleur dan, van kersenhout.
Ja, precies, ja.
En dat was een lambrisering tot ongeveer 1,50 hoogte. Ja. En daarboven was natuurlijk werk. Er was ook een bar aanwezig, een echte bar met een luifel erboven en verlichting erop.
Ja. Maar als je alleen maar vrijdag en zaterdag open bent, die andere dagen had het gebouw dus geen functie?
Ja, ik meen dat het christelijk Helders Mannenkoor in die tijd oefende in de bovenzaal en het werd ook verhuurd voor andere zaken.
En was er ook een beheerder?
Ja, er was een beheerder. Het werd net al gezegd, dat was de familie Postma. En in mijn tijd was dat de familie Jongman.
Die woonde er ook?
Die woonde daar, ja. Ja, er was een woning bij. Beneden.
Ja, die zorgde dus voor het onderhoud, het schoonmaken en zo. En
ja, die zorgde dat de zaal klaar stond als er een andere vereniging gebruik had gemaakt van die zaal. Dan werd de zaal weer klaargezet, het werd schoongemaakt. En ze zorgden voor de orde in het gebouw dus.
I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Your love is all that ever mattered. It's everything. So open your arms and you'll open the door to every treasure that I'm hoping for. Hold me and kiss me and tell me you're mine evermore. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true?
Or will I go from rags to riches? My fate is up to you. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to
In het winterseizoen werd er 3 of 4 keer bij elkaar gekomen. Er was een afdeling in Schagen, er was een afdeling in Annapolona en er was een afdeling in Wieringen. En die kwamen dan ook regelmatig bij elkaar. En landelijk gezien kwamen we ook bij elkaar in onze tijd. En dat waren grote toogdagen van de CNV waar zo'n 500 tot 600 jongelui bij elkaar komen van de CNV's uit heel het land vandaan. Of misschien wel al uit Holland vandaan, het oosten van het land. Ja, toch, uit Marken kwamen er ook mensen vandaan.
En dan ben je een aantal dagen daar dus kamperen?
Nee, dat was 1 dag. Daar gingen we 1 dag heen. Dan kwam iedereen bij elkaar en er werd van alles gedaan. Je zou het met landdagen van Joes voor Kruist en zo kunnen, wat ook 1 keer per jaar bij elkaar, nu nog steeds...
Dus je ging er waarschijnlijk met een bus heen.
Ja.
Nou, er was toch een heel onderneming nog vanuit Den Helder. Daar kwam je tegen de middag aan. En je moest toch op tijd weer weg ook natuurlijk.
Nou, als het ergens ver in het land was, dan stonden we om 6 uur voor het gebouw. En dan waren we toch om 9 uur, wanneer het begon, wel aanwezig. Maar het is hier ook wel in Noord-Holland gehouden.
Op Texel zijn je ook wel eens geweest, hè?
Wij zijn ook op Texel geweest, ja. Daar gingen we dan ook 1 keer per jaar, maar dat was met de vereniging zelf. En dan hadden we een weekend, hoe heet dat, in de jeugdherberg op Texel. Waar we alles zelf verzorgden. En gingen we de natuur in en er werden spelen gedaan, fietstochten gehouden. En er werd dan gevolksdanst in die tijd. Dansen mochten velen van ons niet en er werd er gevolksdanst.
Ja, dat deed de AJC trouwens ook.
In jeugdverenigingen werd veel gevolksdanst, ja. En dus wij ook, wij volksdansen ook.
U hoeft als bestuur geen verantwoording af te leggen aan kerkgenootschappen en zo, want je wel helemaal vrij in doen en laten.
Wij hoefden als bestuur geen enkele verantwoording af te leggen aan kerkgenootschappen.
Er was ook geen toezicht op?
Er was ook vanuit de kerk geen toezicht op. Tenminste niet... Nee, er was geen toezicht op. Er waren mensen uit de kerk betrokken wel, ook wel ouderen bij het CNV-werk, maar die waren lid van de CNV en vanuit de kerk was er absoluut geen toezicht op.
Ja, je hebt natuurlijk de leuke tijd meegemaakt, maar ook de minder leuke periode, want begin jaren 60 heeft het bestuur besloten het roer om te gooien, hè, vanwege het feit dat het aantal bezoekers sterk afnam. Toen is ook uiteindelijk ook het Zwarte Schaap gekomen. Heeft u die ontwikkeling zien aankomen?
Nee, die heb ik niet zien aankomen. Ik was toen ook niet meer betrokken bij de CNV. En dan moet u echt naar meneer Vult naartoe, want die weet er meer van.
Maar je hebt toch wel meegemaakt dat het aantal bezoekers afnam?
Nee.
Dat proces was toch al in de begin jaren 60?
Dat is toch vrij snel gegaan, denk ik hoor. Dus... Onze generatie is toen gaan trouwen en die is uitgewaaid over het land heen. Want in de Helder was het zo, dat was niet voor iedereen werk, zoals je wel weet. Dat is altijd zo geweest. Dus men bezocht, men zocht zijn werk buiten veelal buiten de stad. En de generatie waar ik bij betrokken was die waaier eruit. En ik ben zelf toen in het stadion weggegaan. Ik ben bij ander werk betrokken geraakt. Ik heb het CNV-werk vaarwel gezegd op een gegeven moment. En toen is na mijn tijd de zaken van het Zwarte Schaap zijn aan de orde gekomen. Maar daar weet ik zelf helemaal niets van.
Me waiting till it's getting aggravating. You're a slowpoke. I wait and worry, but you never seem to hurry. You're a slowpoke. Time means nothing to you. I wait and then late again. 8 o'clock, 9 o'clock, quarter to ten. Why should I linger every time you snap your finger, little slowpoke? Why can't you hasten when you see the time's a-wasting? You're a slowpoke, dear. Why should I keep trying to change you? It's not the thing to do. I guess I have to learn to be a slowpoke, too. Until it's getting aggravating, you're a slowpoke. I wait and worry, but you never seem to hurry. You're a slowpoke. Time means nothing to you. I wait and then you're late again. 8 o'clock, 9 o'clock, quarter to ten. Why should I linger every time you snap your finger, little slowpoke? Why can't you hasten when you see the time's a-wasting? You're a slowpoke, dear. Why should I keep trying to change you? It's not the thing to do. I guess I'll have to learn to be a slowpoke, too.
Naam Zwarte Schaap, en dat heb ik tenminste altijd begrepen, is gewoon omdat wij daar dansten. En dat was toen de tijd, was dat nog niet zo gewoon in de christelijke tradities. En zodoende werden wij het Zwarte Schaap genoemd. Tenminste, dat heb ik altijd begrepen, ja, dat die naam daar vandaan is gekomen. En dan kijk ik naar meneer Stuyvesberg of dat ook zo is. Is dat zo, meneer Stuyvesberg?
Nou, het zou kunnen. Er werd natuurlijk een zwarte schaap. Dat was vroeger een soort synoniem voor alles wat niet goed was in deze wereld. Het zwarte schaap onder de witte schapen. Dus,
Precies.
Dus ik zou me zo kunnen voorstellen dat wel zo was, ja.
Ja, goed. Er veranderde natuurlijk heel veel toen de tijd, hè? Want er waren ook dansavonden en behalve die discussie gespreksgroepen. En er kwam ook een bar waar ook alcoholische drankjes genuttigd konden worden. Dat was nog niet in die...
In mijn tijd werd er alleen fris gedronken, ja. Joey. Ja. Ja, inderdaad, nee, er was absoluut nog geen sprake van drank in die tijd.
Nee, maar de meeste jongeren waren ook nog niet op die leeftijd zoals ze tegenwoordig nog was in de horecabedrijf tegenkomen, hè?
Nee, absoluut niet waar.
Het was 18 jaar geweest, voordat je binnen mocht komen.
Mocht je, werd je zomaar toegelaten, het was een instuif, maar kon je zomaar ongevraagd naar binnen lopen en daar gaan zitten, of moest je toch wel lid zijn?
Nee, ik ben nooit lid geweest van de CNV.
Ja, voorheen was het wel zo dat je contributie moest betalen.
Ja, maar op de instuifavond niet. Mocht iedereen zomaar binnenlopen en er werd een kleine vergoeding gevraagd voor als je... het biljart wilde gebruiken of de tafeltennis wilde gebruiken, maar dat was heel weinig, er stond niemand in de weg. En we leefden toen van de opbrengsten van de bar, want er werden ook koeken aan de bar verkocht. En in die tijd vond de jeugd dat al heel wat, je moet zich niet vergissen hoe de wereld toen in elkaar zat. En overigens, individueel werd er wel gedanst hoor. Ik zat zelf wel op dansles en dat wist ook iedereen. Maar op die avonden van de christelijke verenigingen werd er niet gedanst. Nee.
Toen nog niet althans?
Nee, ik danste zelf wel. En ik ging in die tijd had je een biljartpaleis en daar gingen we ook nog wel naartoe. En,
dat was in de Koningsstraat?
Dat was in de Koningsstraat, ja. Dus daar heb ik overigens zelf wel gebruik van gemaakt, van dat soort
dingen. Louis Kruijer.
Ik heb zelf een dansles gezeten bij Siebeling. En dat werd dus, daar werd niet moeilijk over gedaan op deze vereniging, in ieder geval niet. Daar mocht je rustig voor uitkomen.
Ja, ik kom uit het gereformeerde milieu en daar dacht men daar iets anders over, ja. Dat was nog wat strenger.
Ja, er waren vaste mensen die de bardienst hadden.
Goeie vraag.
Er waren mensen die bardienst hadden. Die werden dan, daar werd je van tevoren voor uitgezocht. En dan moest je achter de bar. Dan was je ook verantwoordelijk voor de financiën en de opbrengst van de bar. Ja. Dus na afloop moest er geteld worden en kijken of alles klopte. En dan werd het nagegaan. En het bargeld dat ging dan in de grote kas. En dat draaide de vereniging weer van. Het gebouw moest natuurlijk ook zijn onderhoud, behoefde ook zijn onderhoud. En het was nogal wat zo'n gebouw. En dat moest toch allemaal door donaties en de opbrengst van het verenigingsgeld moest dat betaald worden.
Meet me at midnight, Mary. Same place we always go. Meet me at midnight, Mary. And don't let anyone know. Don't let anyone know. Your daddy says I'm a bad boy, and you've no future with me. So we can only get together by meeting secretly. Meet me at midnight, Mary. Same place we always go. Meet me at midnight, Mary. And don't let anyone know. Don't let anyone know.
Just got a job on the railroad. The work is hard and long. I'm gonna build us a future and show your daddy he's wrong.
Meet me at midnight, Mary. Same place we always go. Meet me at midnight, Mary. And don't let anyone know. Don't let anyone know.
I have some money for a home and everything. We won't have to keep it a secret that you've got my wedding ring.
Meet me at midnight, Mary. Same place we always go.
Meet me at midnight,
Mary.
Bij mij boven komt is dat Klaas en Joke, dat die de bar altijd bedienen op de instuifavonden. En dat zal dan waarschijnlijk komen omdat wij geen leden waren. Dus dat het dat Klaas en Joke dat iedere keer deed, maar durf ik niet mijn antwoord in het vuur te steken.
Mogelijk is dat ook zo,
ja. Ja, want die instuif mocht iedereen komen, dus je kan me voorstellen dat ze dan niet iedereen achter die bar zitten. Ja.
Er kwamen dus heel veel mensen, ook die gewoon normaal in de stad liepen, die een drankje namen, die kwamen ook wel eens een keer en kijken hoe het allemaal toe ging.
Nou, in mijn beleving waren het alleen mensen die er altijd kwamen. Ja, dat, het was een vaste groep. Het was zelden dat er mensen die zeg maar, inderdaad op straat zwierven, die het zwarte schaap terecht kwamen.
En ook geen militairen, of tenminste matrozen en zo die toevallig daar langs liepen?
Nee hoor, weinig. Weinig, ja, inderdaad. Het vulde wel eens als het wat later werd dat er wat visserlui binnenkwamen. Die kwamen dan uit de kroeg vandaan en dat weet ik wel, maar...
Die werden niet uitgezet als ze dus, als bezoekers, als ja, ze dus problemen veroorzaakten?
Ja, die werden er meestal zo weer uitgezet, ja. Ja. Die hadden al zoveel bier op dat ze dit...
Je had op de duur zelfs ook nog een jukebox, hè? Er werd gedanst. Want levende muziek was er zeker op de duur niet meer.
Nee, levende muziek niet. Ik weet wel dat ik ook nog plaatjes heb gedraaid. Ik nam mijn pick-up en een radio mee. En dan draaide ik plaatjes en dan danste ik op, ja. Klopt. Dat, nee, levende muziek niet. Ik denk wel dat er is een band geweest, die heette de Headhunters, hoe heet die, Gauke Geus, Sjaak Gaart, Jan Borst en Ruud Lampers, dat die uit het Zwarte Schaap is ontstaan in de tijd. Ja. Daar heb ik nog wel foto's van trouwens.
Ja, dat is leuk. Die heeft een aantal jaren bestaan, die band?
Die heeft een aantal jaren bestaan, ja. Dat is wel grappig. En nou ik erover praat, van, we hebben foto's die zijn voor het Kim gemaakt van de band. En nu ben ik werkzaam op het Kim.
En wat was dat voor muziek wat ze brachten?
Ja, hoe heet het? Cliff. Nee. Cliff.
Nou, over die band kunnen we het altijd nog wel hebben in de toekomst. Dan gaan we eventjes, de CJV is dus op een gegeven moment overgenomen. Bij Turnlust, daar ligt ook het archief. En het gebouw zelf in de Spoorstraat, dat is gerenoveerd. De bovenkant overigens is nog helemaal intact gebleven. In ieder geval de CJV is dus overgenomen door Turnlust. En landelijk bestaat het nog wel. Alleen plaatselijk is het dus helaas opgeheven. Tot zover in ieder geval het programma gewijd aan de CJV, die dus precies 40 jaar geleden... domicilie werd van het Zwarte Schaap. Je kan zeggen een voortzetting van het werk wat tientallen jaren daarvoor al werd gedaan door de Christelijke Jongelingsvereniging in Den Helder.
The song is ended, but the melody lingers on. And the song is gone, but the melody lingers on. The night was splendid, and the melody seemed to say, summer will steal away. Take your happiness while you may. There 'neath the light sang a love song that ended too soon. The moon descended and I fell with the break of dawn. You and the song had gone, but the melody